Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 11. En bedenk bij het lezen van de schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heere. De Heere kwam tot mij en sprak. Een soort gelijke uitdrukkingen. 3808 keer. Stel u voor, het had er maar één keer gestaan in Jesaja 1, vers 2. Hoort hemelen, aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt. Ach, dan was dat genoeg geweest om ons op het puntje van onze stoel te krijgen. Om je de oren van je hart te spitsen, om aandachtig te luisteren naar datgene wat de Heere te zeggen heeft. Het staat er 3808 keer. In de schrift spreekt God, de Heere, tot ons. Laten wij ook met die houding luisteren en lezen. Efeze hoofdstuk 4, vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot een maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Tot zover. Laten we samen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Er wordt vandaag de dag voortdurend een beroep op ons gedaan om een doel te stellen. Wat wil je vanaf dit moment over een half jaar of over een jaar of twee jaar bereikt hebben? Mensen vragen mij wel eens, wat is het doel van jouw bediening, van jouw taak in de kerk? En dat is een goede vraag. Een leven zonder doel is een zinloos leven. Maar wat is nu voor ons als kinderen van de levende God het hoogste doel? De Westminster Catechismus antwoordt op deze prangende vraag. Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten. Nou, zo'n antwoord staat als een huis. Maar hoe kunnen sterfelijke mensen tot eer van God leven? Als dat het hoogste doel is, dan is nu de vraag, hoe doen wij dat? Tot eer van God leven. Voordat de eerste mens het levenslicht zag, had de drie-enige God een plan. Hij zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Het was zijn plan om een wezen te maken wat zo op hem zou lijken dat hij de wonderbare heerlijkheid van de drie-enige God zou weerspiegelen. Dat was en is het doel waarvoor de Heere de mens geschapen heeft. Om zijn heerlijkheid uit te stallen en te etaleren. En die eerste mens was Adam. Zoals de Heere God verstand, emoties en een wil heeft, zo heeft hij ook de mens in verantwoordelijkheid geschapen, dat wil zeggen met persoonlijkheid, met intellect, verstand, met emoties, gevoel en met een wil, keuzemogelijkheid. Als driemaal heilig God schiep hij Adam met een heilige natuur, zodat Adam zijn heerlijkheid en zijn heiligheid zou reflecteren. Maar we weten allemaal wat er gebeurde. In één moment van bewuste opstandigheid zondigde Adam, waardoor zijn godengelijkvormige natuur geschonden en zijn heilige natuur totaal bedorven werd en geïnfecteerd werd door de zonde. Als gevallen mens was hij vanaf dat moment niet langer in staat om aan zijn scheppingsopdracht te voldoen. En het is vanaf dat moment dat de schepping reikhalzend heeft uitgekeken naar de tijd dat het beeld Gods in de mens hersteld zou worden en de Heere God opnieuw aan zijn eer zou kunnen komen. En toen, toen werd Jezus geboren. De Bijbel zegt van hem, Colossense 1:15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de exacte weergave van Gods natuur, wezen, karakter. En hij verheerlijkte en eerde de Heere God in alle dingen. Voor het eerst sinds Adam zag de mens hoe de Heere hem oorspronkelijk bedoeld heeft. Hij zag welk soort leven tot eer van God is, namelijk het leven zoals Jezus dat leefde. En zijn leven staat nu model en is een leven tot navolging. Dat is in het Nieuwe Testament een terugkerend thema. Ja, keer op keer worden we opgeroepen om als Jezus te zijn, om zijn voorbeeld na te volgen, om ons karakter te laten vormen naar het karakter van de Heere Jezus Christus, die het vlees geworden karakter van God is. Er zijn ongeveer 30 teksten in het Nieuwe Testament die ons tot de gezindheid van Christus oproepen. Dat wil zeggen dat we gaan denken en spreken en voelen en willen en handelen als de Heere Jezus Christus. Ja, het grote doel van het normale christelijke leven is om meer op de Heere Jezus te gaan gelijken. En waarom dan? Nou, omdat de Heere God alleen in de Heere Jezus aan zijn eer komt, verheerlijkt wordt. En het gaat erom dat jij en ik, dat wij stap voor stap beelddragers worden van hem. Dat is het doel van elke plaatselijke gemeente. Beelddragers vormen van Jezus. Dat is het grote onderwerp van ons gebedsleven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want alleen dan kan de Heer in jou en mijn leven aan zijn eer komen. Ja, Gods uiteindelijke doel met ons leven is om ons volmaakt gelijk te maken aan de Heere Jezus Christus. Het is in Romeinen 8:29 dat apostel Paulus zegt dat wij tevoren bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heere Jezus Christus. En op een toekomstige dag komen wij tot bestemming, daar zorgt de Heere zelf voor. De Heere komt met elk van zijn kinderen tot bestemming. Met het oog op dat einddoel zou het in het hier en nu onze voornaamste bezigheid moeten zijn om te groeien in zijn gezindheid. Ja, het is de wil van God voor een ieder van ons dat wij zijn beelddragers worden. Daarop moeten we inzetten. Te zijn als Jezus. Die hoop. Die honger. Die dorst vervult mijn hart. Het hoofdthema van onze conferentie is: maak mij een beeld van u. Deze eerste lezing wil een Bijbelse onderbouwing zijn van dit allerbelangrijkste thema. Laten wij een aantal van de belangrijkste teksten over onze gelijkvormigheid aan de Heer Jezus overdenken. We beginnen in Johannes 13... met de oproep van de Heer Jezus Christus. Zoek maar vast op, Johannes 13. We voegen ons daar bij de Heer Jezus in de bovenzaal. Het is de laatste avond voor zijn lijden en sterven. De discipelen hadden met elkaar gediscussieerd over wie van hen de meeste was. En toen ze de bovenkamer waren binnengegaan, voelden zij zich allemaal te goed om het werk van een slaaf te doen. Ze vonden zich allemaal te goed. Immers, door elkaar de voeten te wassen, zou je toegeven dat je de laagste bent, de minste onder de discipelen. En daar waren ze geen van allen toe bereid. De ander moest het maar doen. Maar dan in één moment van beschamend Nederige liefde, neem de Heere een bak met water en een handdoek en hij wast hen de voeten. Ze waren met stomheid geslagen, verbouwereerd over wat er gebeurde. En dan lezen we in Johannes 13 vers 12, lees maar mee. Toen hij dan hun de voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, zit u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en Heere en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, Heere en meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u. Een slaaf staat niet of is niet meer dan zijn Heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u het doet. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet gelijk ik u gedaan heb. Zoals de Heer Jezus zich vernederde en het werk van een dienstknecht gedaan heeft, zo vraagt hij ons zijn voorbeeld te volgen. Dat wij ons vernederen, dat wij het werk van een dienstknecht doen, dat wij elkaars noden ledigen. En ook al betekent dat dat je het minste voetwerk moet doen, wat normaal alleen hier in deze context door de allerlaagste slaaf gedaan werd. Daar moesten de discipelen, maar ook wij, toe bereid zijn, als wij als de Heer Jezus willen zijn. En dat zou een reëel bewijs zijn van een onderlinge liefde. Immers in datzelfde hoofdstuk, in vers 34, zegt de Heer Jezus, vers 34, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Hoe moeten wij elkaar lief hebben? Zoals ik, Jezus, u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Ik heb u die liefde bewezen, doen jullie nu hetzelfde voor elkaar en bewijs elkaar liefde. Door dat liefdebewijs en de eenheid die dat tot gevolg zal hebben, zullen zij de wereld inzien dat u discipelen van mij bent, als u liefde hebt onder elkaar. En in diezelfde bovenkamerrede zegt de Heere dat door de eenheid, ten gevolge van die eensgezindheid, als gevolg van deze liefde, de wereld zal erkennen dat de Vader de Zoon gezonden heeft. In Johannes 17 vers 20 zegt de Heere, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. De onderlinge liefde en eenheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus is als een magneet waardoor mensen tot de Heer worden aangetrokken. Het gaat erom dat de gezindheid van Christus wordt waargenomen in jou en mijn leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin. Als zij Jezus zien, zal de wereld gaan geloven dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Mensen, dat is de ultieme zendings- en evangelisatiestrategie. Dan worden mensen onweerstaanbaar tot de Here aangetrokken. Kijk, tijdens zijn omwandeling op aarde, toen hij door de dorpen en steden van Israël trok, waren er grote menigte mensen die hem volgden. Ze voelden zich tot hem aangetrokken. Natuurlijk, er waren mensen die bevrijd wilden worden. Er waren mensen die genezen wilden worden. Maar de meeste voelden zich tot een persoon van de Heere aangetrokken. De meeste voelden zich tot Jezus aangetrokken. De persoon Jezus. Weet u, niets, maar dan ook werkelijk niets, zal in onze tijd meer mensen aanmoedigen om hun leven aan de Heer Jezus over te geven, dan mensen die als Jezus zijn, die vanuit zijn gezindheid leven. Papa, mama, hoe ga je je kinderen bereiken? Niets trekt mensen meer aan wanneer papa en mama op Jezus lijken. Dat trekt de kinderen tot Jezus. Zo win je je omgeving. Zo win je je naaste. Dat zit hem dus niet in een groot en mooi kerkgebouw. Dat zit niet in een dynamisch gemeenteprogramma. Dat zit niet in krachtige prediking. Dat zit niet in grote aantallen mensen die bij het gemeente, het kerkelijk werk betrokken zijn. Tenzij de wereld het karakter en de gezindheid van de Heer Jezus in ons ziet, zullen zij dat afdoen als slim management of manipulatie. De wereld zal de wijze van denken en handelen en voelen van de Heer Jezus Christus in ons leven moeten zien. Zoals ze dat ook 2000 jaar geleden zagen, maar nu in jou en in mij. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Jonge vrouw, Joodse vrouw, pas tot geloof gekomen, was op advies van haar vriendin de evangelie gaan lezen. En dat had haar diep getroffen in haar hart, de evangelie. Ze had de evangelie alle vier uit, ze ging naar haar vriendin. En zei, geef me nu een boek over de kerkgeschiedenis. Een kerkgeschiedenisboek, zei ze, wat moet je daar nu mee? Nou zegt ze, ik heb die vier evangelieën gelezen en ik vraag me af, wanneer is het gebeurd dat de christenen zo onchristus zijn geworden? Zo onchristelijk, dat is onchristus. Wanneer zijn we bij hem vandaan gegroeid? Is zo'n vraag niet intriest? Ik vraag me af of de ongelovige vandaag niet diezelfde vraag stelt. Sinds wanneer zijn de christenen zo onchristus? De Heere zei dat zijn voorbeeld moest worden nagevolgd, niet genegeerd. Hij zei, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik u gedaan heb. Als wij gaan denken zoals Jezus dacht, gaan spreken zoals Jezus sprak, gaan handelen zoals Jezus handelde, zullen verloren mensen, en misschien zijn je kinderen wel de eerste, onweerstaanbaar tot de Heere worden aangetrokken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, maak mij een beeld van u. Roep de Heere aan om een man en een vrouw naar het beeld van Jezus te zijn. Tot zover de oproep van Jezus. Ook Paulus doet een soort gelijke oproep. We hebben ervan gelezen in Efeze hoofdstuk 4 vers 11, een gedeelte waar ik morgen nog wat dieper op in hoop te gaan. Het is een gedeelte dat, zoals u weet, spreekt over de wederzijdse verantwoordelijkheid in de kerk, over het functioneren van de gaven, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar wat is het doel van dat alles? Wat is het doel van de kerk? Waarom bestaat de kerk? Waartoe dienen de bedieningen van de kerk? Waartoe heeft Christus de kerk geroepen? Wat is het doel van de kerk? Het doel van de onderlinge opbouw in het lichaam van Christus en van alle prediking en het functioneren van de gaven. Wat is het? Vers 13, lees maar mee. Daar, dat is de Bijbelse blauwdruk, daar wordt het doel van de kerk verwoord. Of zo u wilt, dat is ons mission statement, het mission statement van elke Bijbelse plaatselijke gemeente. Wij lezen vers 13. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot een maat van de grootte, van de volheid van Christus. Dat is het doel. De maat van de wasdom, de grootte, van de volheid van Christus. De volwassen maat van Christus. Met andere woorden, alles wat de Heer Jezus Christus kenmerkte, en daar bedoelen we natuurlijk niet zijn almacht en alwetendheid, want dat onderscheidt hem als God. Deze tekst spreekt niet over zijn godheid, maar over zijn mensheid. Alles wat de mens Jezus kenmerkte, behoort ons te kenmerken. Dat is het ultieme doel van elke kerkelijke activiteit, van elke vergadering, van elke commissie, van elke prediking. Dat wij gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Daarin komt God aan zijn eer. En dat maakt uw leven zo infecterend. Dat mensen de Heer Jezus willen leren kennen. Het eren van God. Daartoe zijn we geroepen. Hoe doen we dat?
door het maken van beelddragers van Jezus Christus. Vers 15 zegt hier dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles, let u goed op, in alles toegroeien naar Hem, die het hoofd is, wie? De Heere Jezus Christus. Hij is het doel. Om Hem gaat het. Om Hem alleen. Jezus alleen. Dat is het optimale, krachtigste getuigenis. En daar is het Paulus in Efeze 4 om te doen. Het getuigenis van zijn tegenwoordigheid. In uw en mijn leven is het hoogste doel. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, tot zover de oproep van de apostel Paulus. Ook Petrus spreekt over het belang om als de Heer Jezus te zijn. 1 Petrus 2, zoek maar op. 1 Petrus 2. Weet u, voorafgaand aan de tekst die ik met u wil lezen, vinden we die geweldige evangelietekst over het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Een tekst die velen van u waarschijnlijk uit hun hoofd kennen. Laten we maar even lezen. 1 Petrus 2 vers 24. Het gaat me niet om die tekst, het gaat me om een andere tekst. Maar laten we hem even lezen voor alle duidelijkheid. Lees maar mee. 1 Petrus 2 24. Over de Heere Jezus die zelf onze zonde, mijn zonde, in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde gestorven, voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Nogmaals een tekst die velen van u van buiten kennen. Een lievelingstekst. Maar wat ons misschien is ontgaan is dat deze tekst staat in een context, het verband, de oproep om te lijden om Jezus wil. Het gaat in dit gedeelte over de bereidheid om te lijden vanwege de gehoorzaamheid aan Gods woord en wil. In deze uiteenzetting wordt de Heer Jezus ten voorbeeld gesteld als iemand die omwille van zijn gehoorzaamheid aan God geleden heeft. In stille onderdanigheid, zonder zich te vergelden, in volmaakt vertrouwen op zijn hemelse Vader. En daarom dat we daar die evangelietekst vinden. Als een illustratie van de Heer Jezus, die onrechtvaardig moest lijden, maar dat bereidwillig deed. Maar daar gaat het Petrus niet om in eerste instantie hier. Het gaat hem om vers 21. Dat is de kerntekst hier, dat is de sleuteltekst hier. Nadat hij ons heeft opgeroepen tot bereidheid om te lijden, zegt hij in vers 21, 1 Petrus 2, 21. Want hiertoe bent u geroepen. Gemeente van de Heer Jezus. Kinderen van de levende God. Hiertoe bent u geroepen. Waartoe? Lees het maar mee. Hiertoe bent u geroepen. Opdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij heeft ons zo een voorbeeld. Laat hij na. Opdat u zijn voetsporen zou volgen. Nogmaals. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hoeveel christenen blijven niet steken in vers 24 en komen nooit tot vers 21. Keer op keer op keer is er het ABC van het evangelie. En laat me duidelijk zijn, dat moet iedere keer klinken in de kerk. Je bent een zondaar. Christus is gekomen om in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis te sterven. Geloof in Hem. Dat is het ABC van het evangelie. En we verheugen ons erin om dat iedere keer opnieuw te verkondigen. Maar daar mag je niet bij blijven. Je bent geroepen. Waartoe ben je geroepen? Waartoe is de kerk? Om in zijn voetsporen te gaan. Om hem na te volgen. Hij heeft u een voorbeeld gegeven, staat hier. Opdat u doet gelijk hij gedaan heeft. Dat is het grote doel. De Heer Jezus Christus is in deze wereld gekomen. om ons van onze zonden te verlossen. Is dat het uiteindelijke doel geweest van zijn komst in deze wereld? Nee. Hij is in deze wereld gekomen om in onze plaatsen voor onze zonde aan het kruis te sterven en ten derde dag op te staan uit de doden. Maar het ultieme doel is niet de mens, is niet de verloste arme zondaar. Maar hij moest komen om het beeld Gods te herstellen in de mens, om God daarmee aan zijn eer te laten komen. Het is theologisch. Theo, God-centrisch, de verlossing. Dat is het grote doel waartoe jij geroepen bent en in die mate waarin de Heere Jezus Christus gestalte in jou krijgt en God aan zijn eer komt. Zul je een gelukkige man zijn en een gelukkige vrouw. Dat is de kern van dit schriftgedeelte in Petrus. En dat is het hoofddoel van mijn leven en van jouw leven. En als het goed is, van elke plaatselijke gemeente. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die een brandend verlangen hebben om als Jezus te zijn. Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart in woord en daad steeds meer. Dat is wat ik begeer. Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart. Zijn geest, die helpen mij te zijn als Hij. En dat niet om wat het ons oplevert, want het gaat met grote geestelijke zegen gepaard, maar daar gaat het niet om. De enige reden is dat de Heere God daarmee aan zijn eer kan komen in jou en mijn leven. De Heere komt het toe, omdat wij het werk zijner handen zijn. De vraag is nu alleen hoe. Hoe kunnen wij in de praktijk van de alle dag beelddragers worden van de Heere Jezus Christus? Dat is voorwaar een cruciale vraag. Hoe kunnen we groeien in de gezindheid van Jezus? Na deze drievoudige oproep tot de gezindheid van de Heere, nu tot slot twee voorwaarden om te kunnen groeien. Net als Jezus, Paulus en Petrus spreekt ook Johannes over de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Hij zegt in 1 Johannes 2 vers 16... Ik zal het u voorlezen. In Johannes 2 vers 16. Wie zegt in hem te blijven. 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven. Moet ook zelf zo wandelen. Als hij gewandeld heeft. Leven zoals hij geleefd heeft. U weet, wandelen staat voor leven. De Heer Jezus Christus staat volgens Johannes model voor ons dagelijks leven. Hoe leef ik mijn dagelijks leven? Nou, zegt Johannes, zoals de Heer Jezus zijn dagelijks leven leefde. Leven zoals Jezus leefde wordt door Johannes verbonden aan het in Christus blijven. Wie zegt in hem te blijven, behoort ook zelf zo te leven als hij geleefd heeft. Die twee kun je niet uit elkaar halen. Leven zoals Jezus leefde en in de Heere blijven. Johannes zegt, Christus gelijkvormigheid is het bewijs dat wij waarachtig in Christus blijven. Het is in Johannes 15 dat de Heer Jezus deze opdracht geeft. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Blijf in mij. Let u goed, wie zijn de geadresseerden? Wie spreekt? De Heere Jezus Christus spreekt. Wie zijn de geadresseerden? De discipelen. Over hun hoofd komt de boodschap bij ons. Jij bent geadresseerde, ik ben geadresseerde. Het is woord van de Heere voor jou en voor mij. Wat lezen we hier? Blijf in mij, zegt de Heere Jezus. Dat is iets wat je moet doen. Daarin heb je een verantwoordelijkheid. Je wordt hier niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld. Wat houdt het in? In de Heere blijven betekent dat Hij het centrum is van je leven. Dat je bij Hem kind aan huis bent. Dat je in verbondenheid met Hem leeft. Dat je je gedurende de dag bewust bent van Zijn tegenwoordigheid. Dat je leeft in het bewustzijn van de tegenwoordigheid van Jezus. Dat bedoelen we met in Christus blijven. Ben je bij hem kind aan huis? Ben je vertrouwd met de stem van de goede herder? Is hij het centrum van je leven? Ben je je door de dag heen bewust van zijn nabijheid? Leef je in gemeenschap met hem? Luister je naar zijn woord? Gehoorzaam je daaraan? Ben je gevoelig voor zijn leiding en bemoeienis met alle facetten van je dagelijks leven? Kortom, nog een keer, is hij het centrum van je leven? Ben jij in hem? Blijf jij in hem? Johannes 15 zegt de Heere dat als wij in hem blijven, wij vrucht zullen dragen. Hij vergelijkt dat met een wijnstok en de ranken. Het leven van de wijnstok gaat door de ranken en produceert leven. Dat wil zeggen de vrucht van het leven. Leven van de wijnstok. Nu is de Heere de wijnstok en wij de ranken. Als wij in hem blijven, als hij het centrum van ons leven is, dan stroomt zijn leven, goddelijk leven, naar ons toe. En door zijn leven wordt zijn karakter, Gods karakter, de vrucht van de geest, 1 Korinthe 13, in ons leven gerealiseerd. Door in hem te blijven. Doordat zijn leven door de bedding van ons leven stroomt. Broeders en zusters, dames en heren. Op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. Voor de vergeving van zonden, rechtvaardigmaking en eeuwig leven. Vanaf datzelfde moment maakt de Heer een woning in iemands hart en leven. Vanaf datzelfde moment woont de Heilige Geest in ons. En hij deelt zijn leven met ons en daarom dat zijn gezindheid, ja het karakter van de Heere, als vrucht in ons leven kan groeien. Zijn leven stroomt zo gezegd door onze aderen. In Colossenzen 3:4 spreekt Paulus over Christus die ons leven is. U kent allemaal de tekst Galaten 2:20. Met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Zijn leven is mijn leven. Mijn ademtocht, die van hem. Mijn hartenklop, die van hem. Zijn leven. Mijn leven. Kent u de Heer Jezus als uw persoonlijke zaligmaker? Mag u voor uzelf weten dat u een kind van de ene ware levende God bent? Dan woont de Heilige Geest van God in u. En als Christus het centrum van uw leven is, als u in hem blijft, dan mag u toenemen in genade en kennis van Christus. Alleen zo kunnen wij beelddragers worden van hem. En alleen zo kan de Heere God aan zijn eer komen in ons. Aan zijn eer komen in ons leven. Ten tweede en tot slot. Een tweede voorwaarde om in de gezindheid van Christus te kunnen groeien vinden we in 2 Korinthe 3 vers 18. Zoek het nog maar even op. Een indrukwekkende tekst. Wij lezen, wij allen nu, 2 Korinthe 3:18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden, let op. Van gedaante veranderd. Aha, we gaan veranderen. We blijven niet zoals we zijn, we moeten groeien. Van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, dat van Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Nou, weet u, het contrast tussen het oude en nieuwe verbond is enorm. Onder het oude verbond was de uitstraling van Gods heerlijkheid beperkt tot Mozes. Nu hebben wij alle het voorrecht om het beeld Gods te weerspiegelen. Vers 18 zegt, wij alle weerspiegelen zijn heerlijkheid. Mozes moest zijn aangezicht bedekken. Wij mogen continu en onafgebroken de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Vers 18, wij allen nu die met een onbedekt gezicht, onbedekt, de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. En in plaats van alleen maar de heerlijkheid van de Heer aan de buitenkant te weerspiegelen, zoals Mozes deed, mag dat bij ons plaatsvinden vanuit een innerlijke metamorfose. Vanuit een innerlijke karakterverandering, doordat het karakter van God, zoals het door Jezus vlees geworden, zichtbaar geworden is, mag dat karakter van God vanuit ons innerlijk naar buiten gaan stralen. Zichtbaar worden. Een innerlijke metamorfose. Vers 18 zegt dat wij veranderd worden. En dat gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de geest. De Heere bewerkt het. Ziet u de les? Zie jij de les? Wanneer wij op Jezus zien zoals hij geopenbaard is in het woord. Wanneer wij hem in onze gedachtenwereld tot absolute nummer 1 maken. Worden wij van binnenuit hervormd naar zijn beeld. Dat woord veranderen is de vertaling van het Griekse woord waar wij ons woord metamorfose vandaan hebben. Dat is een innerlijke verandering die zich geleidelijk aan, stap voor stap, van heerlijkheid tot heerlijkheid, vandaag iets meer dan gisteren, morgen wat meer dan vandaag, stap voor stap voltrekt zich die metamorfose van binnenuit, door de Heilige Geest gewerkt, omdat we in het Jezus het centrum is, de atmosfeer is waarin wij leven. Groeit het beeld Gods in ons en komt God aan zijn eer in ons. Nogmaals, het is een veranderingsproces, niet van de een op de andere dag, maar wat zich in fase voltrekt. Het is zoals u weet een basiswaarheid, dat wij worden als de mensen waarmee wij omgaan. Dat zie je ook bij echtparen, mannen en vrouwen die reeds jaren samen leven. Ze nemen elkaars karakter over. Niet dat ze dat altijd willen, maar het gebeurt gewoon. Mensen maken zich de gewoonte eigen van de sterren waarmee zij zich identificeren. U kent allemaal het verhaal, en daarmee sluit ik af, van Dr. Einstein, die grote natuurkundige, die wetenschapper. Er gaat een verhaal over hem dat hij op reis was door Amerika en overal dezelfde lezing hield en altijd daar met dezelfde chauffeur naartoe ging. Op een dag waren ze weer onderweg naar een spreekbeurt toen de chauffeur zei, weet u dokter Einstein, ik heb die lezing van u al zo vaak gehoord. Ik denk dat ik die lezing zelf wel kan houden. En Einstein, die wel in was voor een grap, die zei, weet je, dat moesten we maar eens doen. Hierop wisselden zij van plaats en kostuum en kwamen aan bij de zaal waar de chauffeur zich als dokter Einstein presenteerde. De chauffeur hield daarop een gloedvol wetenschappelijk betoog. Een betoog die zijn kennis ver te boven ging. Maar het liep allemaal op rolletjes. Aan het einde een daverend applaus. Waarna de gelegenheid kwam de vragen te stellen. Iemand in de zaal stond op en stelde hem een ingewikkelde vraag. Niet van zijn stuk gebracht, reageerde hij. Meneer, deze vraag is zo eenvoudig dat ik mijn chauffeur zal vragen deze te beantwoorden. En hierop betrad de als chauffeur verkleedde Einstein het podium en gaf een zeer wetenschappelijk antwoord. Let u goed op. De moraal van het verhaal, door veel met Einstein om te gaan, door goed naar hem te luisteren, naar hem te kijken, op hem te letten, was die chauffeur in staat om iets te doen wat zijn eigen kunde ver te boven ging. Les, wie dicht bij Jezus leeft, wie goed naar Jezus luistert, wie goed naar de Heere kijkt, wie in de Heere leeft, gaat op hem lijken als twee druppels water. En zo zal de Heilige Geest van God, het karakter van de Heere God, zichtbaar gemaakt in Jezus, in ons uitwerken. Als wij onze ziel maar doordrenken met zijn heerlijkheid. Dag in, dag uit, jaar op jaar, elk uur, elk ogenblik. O Zoon, 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 maak ons uw beeld gelijk. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Weet u, als je voor geld leeft, materie of succes, je eigen naam of reputatie, dan word je nooit als Jezus. Je wordt ook geen beelddrager voor hem door eindeloze romannetjes of films te bekijken of voor het internet te hangen. Daar word je geen beelddrager door, niet dat die dingen op zich zondig hoeven te zijn. Maar je wordt er geen beelddrager van. Daarvoor zul je op hem moeten richten, veel met hem moeten omgaan, zijn woorden tot je moeten nemen en dan ga je groeien. En nogmaals, groeien in de gezindheid van Christus is groeien in het karakter van God. Daarin komt de Heere God aan zijn eer in je persoonlijk leven, je huwelijksleven, je gezinsleven, kerkelijk leven, maatschappelijk leven, heel je leven, optelsom, totaalsom van het leven. In die mate zul je gelukkig zijn. Het begint niet bij geluk zoeken, het begint bij eer van God zoeken. Hoe kan ik God eren? Door te groeien in de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Als we nu op onszelf zien, ontgaat ons de moed en werpen we onze handen in de lucht en zeggen we: mooi, maar wie is daartoe bekwaam? Geen mens. Het is een compleet onmogelijke opdracht. Tenzij wij uw woord gaan naleven, in u blijven, zodat uw leven in ons, door ons zichtbaar kan worden, zich kan ontwikkelen, zichtbaar kan worden. Daarom, wij zien niet op onszelf. We worden niet opgeroepen in de Bijbel om op onszelf te zien. Man, vrouw, we worden niet opgeroepen om onszelf te zien. Dan verga je. We worden opgeroepen om op Jezus te zien. Heren, maakt u blinde ziende, dove horende, geestelijke doden levend. Doe uw heiligingswerk. Meer kracht, Heren. Meer kracht, Heren. Doe uw heiligingswerk. Uit genade, in Jezus' naam, uw Zoon, Heere, onze Verlosser, onze Zaligmaker, onze Koning. Amen.